Bij gelegenheid moest men in de woestijn weer vertrekken van de ene plaats naar de andere. En in Numeri 4, vers 13 en 14 leest u over het transport van met name de brandofferaltaar. En daar staat dat het inderdaad werd geledigd en dat de as werd afgeveegd. En daarna werd het geheel overdekt. Want alle voorwerpen bij transport werden, voor zover wij weten, bedekt. In dit geval met een purperen kleed en met de gereedschappen. Die hingen waarschijnlijk gewoon aan het altaar bij het transport, maar vooruit. En uiteindelijk werd het ding overdekt met dassenvellen. Dat is altijd het laatste wat er overheen ging bij de verschillende voorwerpen. Was de bedekking verschillend, maar uiteindelijk altijd dassenvellen eroverheen. Dat gold zelfs voor de hele tabernakel, want het buitenste dekkleed van de tabernakel zelf was van dassenvellen, met de term uit de Statenvertaling. Of de vertaling goed is, weten wij tot vandaag niet. Maar het schijnen vellen geweest te zijn. Maar als u mij vraagt, leer. Als uitbeelding eigenlijk ook van dood en opstanding, want dat is wat leer is, hè, voor de aardigheid. Paulus was tentenmaker, maar tenten waren van leer, dat wil zeggen van dierenhuiden, gelooid en wel. En Simon Petrus, wordt geassocieerd met een andere Simon, de leerlooier. Dat is toch wel aardig. In beide gevallen gaat het dus om leer, maar leer is de huid van een dier wat bewerkt is enzovoorts. En daarmee is het een beeld van dood en opstanding feitelijk. En dat is de uiterlijke vorm van al deze dingen. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Want we moeten dringend verder naar... Nog iets over het altaar, iets essentieels. Dat is dat het vuur op het altaar werd aangestoken vanuit de hemel. Dus de algemene Bijbelse gedachte bij het offer, dat het vuur waarmee het offer verbrand werd niet eigen vuur was, ook geen vreemd vuur, is een van de vaste uitdrukkingen. Maar dat het vuur is wat van Gods wegen zelf gezonden wordt. Het vuur wordt beschouwd als het middel waardoor de Heer de dingen tot zich neemt, maar is natuurlijk gewoon een uitbeelding van de Heilige Geest. Denk je maar aan Handelingen 2, de bekende Pinksterdag. Tongen als van vuur zaten, rusten op een ieder van de discipelen. Maar het is door die geest, die uitgestorte geest, het leven Gods, waardoor wij aan God geofferd worden, of andersom, waardoor Hij ons tot zich neemt. En zo is het met alles wat op het altaar komt. Het wordt verbrand door vuur uit de hemel. Begrijp je me goed? Dat betekent niet dat bij elk offer opnieuw vuur uit de hemel kwam. Maar het oorspronkelijke vuur moest aangehouden worden. En het oorspronkelijke vuur was vuur uit de hemel. En daarna moest het vuur aangehouden worden. En ook bij het transport moesten een paar vurige kolen van de brandofferaltaar meegenomen worden in een vuurkorf enzovoorts. Want het vuur moest bewaard worden. Het is maar één vuur en het komt van Gods wegen. Wij vinden dan ook in Leviticus 9 vers 24 dat bij de inwijding van dit altaar door Aaron vuur uit de hemel viel. Leviticus 9 vers 24. Maar toen David later een altaar bouwde in 1 Kronieken 21, dus schrijf het bij, 1 Kronieken 21 vers 26. Toen kwam er ook vuur uit de hemel. En toen Elia dat altaar bouwde op de Karmel, waar we het straks even over hadden, in 1 Koningen 18 vers 38, kwam er uiteraard vuur uit de hemel. 1 Koningen 18 vers 38. En toen het altaar van de tempel, een veel groter altaar, 10 bij 10 was het, meen ik, een 5 hoog. Maar toen dat vuur van de brandofferaltaar van de tempel werd ingewijd, in 2 Kronieken 7 vers 1... kwam er ook vuur uit de hemel. En dat is het antwoord ook op de vraag hoe dat zat met die offers van Kain en Abel. Hoe wist men dat God het offer van Abel aannam en dat van Kain niet? Niet door de opstijgende, dan wel verwaaiende rook, zoals op de afbeeldingen. Maar gewoon dat offer van Kain wilde niet branden. Zo zit dat gewoon. Nou goed. Ik denk dat ik het nou wel eens een beetje gehad heb. Dan kunnen wij doorlopen naar het volgende voorwerp, lijkt mij. Dat is het koperen wasvat. En dan krijgt u eerst weer een opsomming van schriftplaatsen. Die moet u dan zelf maar doorlezen en met elkaar vergelijken. Namelijk in Exodus 30, vers 18 tot 21, vinden wij de eerste aanwijzingen. Gij zult u een koperen wasvat maken met koperen voet om te wassen. Dat doe je met een wasvat namelijk. Maar daarna krijgen we de uitvoering van die instructies in Exodus 38, vers 8. Hij maakt ook het koperen wasvat met zijn koperen voet. Van de spiegels der te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. En daarna wordt het wasvat gebracht tot Mozes. Dat is in Exodus 39, vers 39. Al die voorwerpen worden tot Mozes gebracht, worden hem aangeboden. Maar ja, Mozes is een type van Christus uiteraard. En al deze voorwerpen staan in de dienst van de Heer, vanzelfsprekend. Maar goed, dat was Exodus 39, vers 39. Daarna nog opnieuw aanwijzingen, zoals gebruikelijk, in verband met plaatsing en inwijding in Exodus 40, vers 7 en 11. Exodus 40, vers 7 en 11. En daarna de uiteindelijke installatie en ingebruikneming in Exodus 40, vers 30 tot 32. Exodus 40, vers 30 tot 32. Hij zette ook het wasvat tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar. En het deed water daarin om te wassen. En Mozes en Aaron en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten als zij ingingen tot de tent der samenkomst. En als zij tot het altaar naderden, zo wiesen zij zich gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. Overigens, als dit voorwerp verplaatst werd, werd het misschien wel bedekt met een of ander kleed, maar ik zou niet weten hoe, want dat heb ik niet kunnen vinden in de Bijbel. Dus daar moet ik maar bij laten. Het wasvat spreekt uiteraard over reiniging. Koperen wasvat, als later in de tempel een grotere gemaakt wordt, dan heet het een koperen zee. Want zee is gewoon een grote verzameling van water. En een koperen zee is een koperen wasvat. En een glazen zee in Openbaring is dus een glazen wasvat. Daarom zeg ik dat er even bij. Het is niet dat de zee ineens niet meer vol zit met water, maar met glas. Een glazen zee is gewoon een glazen wasvat. Zoals een koperen zee een koperen wasvat is. Dit wasvat diende, we hebben dat net even in de gauwigheid gelezen, diende tot reiniging van de priesters. Begrijp je me goed? Dat was niet de eenmalige algehele reiniging van de priesters bij hun indiensttreding als zodanig, bij hun priesterwijding. Dat bestaat ook namelijk. Ze werden allemaal in bad gedaan, die zonen van Aaron. Ik geloof door Mozes, als ik me goed herinner. Ja. Maar het wasvat werd gebruikt als de priester op een dag bepaalde diensten in de tabernakel en later in de tempel zou verrichten, dan zou hij handen, voeten, ik meen ook gelaat, moeten reinigen bij dit wasvat. Niet een algehele reiniging, maar een gedeeltelijke reiniging. Overeenkomend met Johannes 13, de voetwassing, waarbij de Heer zei, iemand die helemaal gereinigd is, heeft niet van nodig dan alleen dat de voeten gewassen worden. En in die tabernakel of tempeldienst waren de voeten, de handen en het gelaat, maar in de betekenis blijft dat gelijk. Het idee is dat de priesters sowieso gereinigd waren, anders waren ze geen priester immers. Was eenmaal gebeurd. Maar daarna worden ze gereinigd voor de praktische dienst. Dat wil zeggen, ze worden als het ware rein gehouden. Het wordt gecontinueerd. De eenmalige reiniging wordt dus in stand gehouden. Via onderhoud, heet zoiets, hè? Later. En dat is de nieuwtestamentische situatie natuurlijk ook, die ons helaas veel te dikwijls ontgaat. Want ik zeg u nu maar gewoon in het algemeen dat talloze schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar sprake is van reiniging van de gelovigen, dat het inderdaad gaat om reiniging van de gelovigen. Dat wil zeggen, niet om eenmalige, complete reiniging, want dat is echt maar eenmalig. Maar het gaat om het continueren, het in stand houden van de reiniging vervolgens. Daarna, als u begrijpt wat ik bedoel. Precies als in Johannes 13. Eenmaal geheel gereinigd, dat is toen wij tot geloof kwamen. We zijn gereinigd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee door onze wedergeboorte. Vandaar dat de doop, onderdompeling, de doop in water daar ook een aardige uitbeelding van is. Van zowel wedergeboorte als reiniging. Eenmaal. Maar als daarna gesproken wordt over het tegenwoordige werk van Christus, en daar wordt het meest over gesproken in het Nieuwe Testament, dan staat er dat hij ons reinigt. Maar dat is niet de algehele reiniging, maar dat is de reinhouding, de voetwassing, om zo te zeggen. De reiniging van ons geweten, de belasting van dat geweten. Het is een continu proces eigenlijk dat ons in staat houdt om onze priesterlijke taken te vervullen. Dat is een onderwerp aan zich, daar kun je gemakkelijk ook een hele dag mee vullen. Zeker als je de schriftplaats in het Nieuwe Testament daarvoor moet aanhalen, maar dat ga ik nou maar toch maar niet doen. Ik heb u er straks geciteerd 1 Johannes 1. En dat is al een hele duidelijke, want daar staat: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En dat is een uitspraak niet over een zondaar die tot geloof en daarmee tot behoudenis komt, maar het is een uitspraak over gelovigen die gereinigd worden. Continu, dat is wat de Heer doet. En een andere prachtige uitspraak in dat verband is natuurlijk Hebreeën 9 vers 14, waar staat: hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zich onstraffelijk opgeofferd heeft enzovoort, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En in de hele Hebreeënbrief gaat het natuurlijk om priesterschap. Het priesterschap van de gelovigen onder het nieuwe verband. Daartoe worden wij gereinigd. Waarna de vraag is: hoe werkt dat? Nou, een van de uitspraken in het Nieuwe Testament is natuurlijk die van: wij worden gereinigd door het bloed van Christus. Dat is niet door zijn dood, maar door zijn actieve, praktische leven, voor alle duidelijkheid. Hoewel het vervelend misschien toch niet duidelijk is, maar daar kan ik zo gauw niks aan doen. Bloed is leven en we worden gereinigd door de levende Christus. En bloed is actief, anders reinigt het niet. En het leven van Christus is een actief leven dat ons actief reinigt. En eigenlijk rein houdt, want dat is de gedachte die hierachter steekt. Het bloed. De andere schriftplaatsen zeggen niet het bloed, maar zeggen: wij worden gereinigd, hij reinigt ons, door het bad des waters, namelijk door het woord. Dus Efeze 5 bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk ook nog anderen die hetzelfde zeggen. Want water is een beeld van het woord Gods. Johannes, die de dingen vereenvoudigt door ze gewoon op een hoger niveau te plaatsen. Voor sommigen is dat juist niet eenvoudig. Maar Johannes, die de dingen vereenvoudigt door ze op een hoger niveau te tillen, die zegt gewoon: natuurlijk, want Christus is het woord. En hij reinigt ons, want het woord reinigt ons. En die zegt ook: drie zijn er die getuigen, het bloed en het water. En die maakt het onderscheid niet, die gaat ervan uit dat het dezelfde betekenis heeft. Op hoog niveau is dat zo, want water en bloed zijn allebei een beeld van leven in de Bijbel. En meer in bijzonder het leven van Christus. En hij zei drie, dus hij zei water en bloed en de geest. En de geest is de meest de meest concrete term, de minst abstracte. Want bloed en water zijn natuurlijk overdrachtelijk bedoeld, en geest is eigenlijk het minst overdrachtelijk van alles. Maar u weet, overdrachtelijk is ook hetzelfde als geestelijk. Dus ja, nou goed. Dat is wat lastig met die woorden. Maar het is de geest die ons reinigt, zo kun je het ook zeggen. Maar dan wordt het van ons wat ongrijpbaarder wellicht. Maar water, bloed, geest is volgens, wat was het, 1 Johannes 5, was dat hetzelfde. Maar je kunt gewoon vragen, waardoor worden wij gereinigd? Of gewoon, je kunt vragen, waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Psalm 119. Indien hij dat houdt door uw woord. De volgende vraag zou geweest zijn, wie is die jongeling? Nou, dat is makkelijk. Elke jongeling in de Bijbel is altijd een beeld van de Heer Jezus. Dus gewoon de Heer zelf. De jongeling. De laatste Adam, de tweede mens, degene die later komt. Die bewaart zijn pad rein. De eerste deed dat niet, de tweede doet dat wel. En hij doet dat door het woord Gods. En dat is niet alleen Psalm 119 vers 9, het is gewoon Psalm 119. En dan heb je even wat te doen. En de Heer Jezus deed eerst die voetwassing in Johannes 13 en op dezelfde avond, bij dezelfde gelegenheid, in Johannes 15, vers 3, zei hij, gij zijt rein om het woord. Enzovoort. Want het water in het wasvat is een beeld van het woord Gods. En op diezelfde avond zei hij tot slot in zijn gebed ter afsluiting, zei hij in Johannes 17 inmiddels, vers 17, heilig ze in uw waarheid. En de volgende zin was, uw woord is de waarheid. Dus heilig ze in uw woord. En heiliging en reiniging is in de praktijk hetzelfde. Want de reiniging is de uitbeelding van heiliging, uiteraard. Hè? En de andere heb ik genoemd, Efeze 5, vers 26. Hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. En daar is dit wasvat een beeld van. We kennen natuurlijk meer van die beelden. Zoals bijvoorbeeld het ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. En het badwater Siloam was min of meer een vijver. En Siloam betekent samengestroomd, samengevloeid. Dat wil zeggen, het is het verzamelde woord van God. En daarin zou die blinde was het, hè, zou zich wassen, onderdompelen als het even kan. En daardoor genezen worden. En het licht zien. Zien. En dus het woord ontvangen. Enzovoorts. Water. En dat geldt ook voor het water van bij Naaman enzovoorts. Zeven keer in de Jordaan of wat het maar was. Wat het maar was. Hij was te zeggen, ja. Nou goed. Dus het is een beeld van het woord van God. Dat is noodzakelijk. Dat wij ons onder het woord van God stellen, zo in het algemeen, als gewoonte. Ik hoop tenminste dat het een gewoonte is. Dat is gewoon omdat wij daardoor gereinigd worden. Dat is de werking van dat woord. Daar merken wij niks van, in de praktijk niet. Net zo min als wij iets merken van de werking van onze bloedsomloop en dus de reiniging van ons, van de inwendige mens, bij wijze van spreken, door het bloed. Het gebeurt gewoon. Het heeft die werking, ook zonder dat we ons dat bewust zijn en zelfs zonder dat we het eigenlijk kunnen verklaren, maar het gebeurt. Zin? Dus al die toespraken over dat wij netjes moeten leven en niet dit en niet dat doen en vooral zus en zo ons moeten gedragen om ons daarmee te reinigen, dan wel te heiligen, is gewoon flauwekul. Het werkt niet. Het is occult. Dat is occult. Dat is volstrekt duister namelijk. Dat is wat het woord betekent in ons. Dat werkt niet. Er is maar één manier die werkt. Dat is bezig zijn met het woord van God. Dat op ons in laten werken. Dat overdenken dag en nacht. Want dat was Psalm 119 van harte aanbevolen. Nou goed. En wat het wasvat betreft. Het was van koper, want dat is reinigend en brengt gemeenschap tot stand. Het beeld herhaalt zich, ik hoef er nou niks meer van te zeggen, denk ik. Dat voor het brandofferaltaar geldt ook voor het koper van het koperen wasvat. Maar ze liggen ook in elkaars verlengde. Men zou ze kunnen zien als het brandofferaltaar spreekt over de eenmalige reiniging. toewijding, heiliging, wedergeboorte als zodanig. En het wasvat spreekt over de verdere uitwerking daarvan. Zo zou je het kunnen zien. Nou goed. Overigens krijgen wij geen gegevens over de afmetingen van dit koperen wasvat. En dat we denken dat het rond is, dat hebben we ontleend aan de Koperen Zee uit 1 Koningen 7. Het wasvat dus van de tempel, want die was rond. En verder is het ontleend aan technische argumenten. Want als een ding vierkant zou zijn en er zou wat groot zijn en flink wat water in zitten, wordt het ding langzamerhand van nature toch rond. Dat zakt gewoon uit. En dan wordt het rond. En dus kun je dat soort dingen beter meteen van nature rond maken. U weet wel van die portable zwembaden, weet u wel. Zo'n heel dun, weet u nog het oude doopvond dat we vroeger in Wezep hadden? Er ging 6.000-7.000 liter water in, zeg. Moet je eens uitrekenen wat het weegt en hoe groot de druk is op die wand. Dat ding moet je rond maken. Als je hem vierkant maakt, wordt hij vanzelf rond, dus het schiet niet op. Druk naar alle kanten uit, dus rond. Maar rond is weer een beeld van de eeuwigheid en dus gaat het om het eeuwige woord Gods, uiteraard. Het onvergankelijke woord Gods, waaruit wij zijn wedergeboren en waaruit wij gereinigd worden. En het is dus inderdaad een definitieve, eeuwige, allesomvattende en altijd durende reiniging. Dat is het idee. Er is trouwens in Exodus 38 vers 8 sprake van 1 voet. Zodat het idee is dat het wasvat bestaat uit 2 delen. Een reservoir, het eigenlijke wasvat en een voet daaronder. En in het algemeen komt men tot de conclusie dat dus uit het reservoir via kranen het water getapt werd en stroomde in de voet. En dat men vanuit die voet het water gebruikte, precies zoals op de bekende tekening. Of het ook een typologische betekenis heeft, ik denk het wel. Hoewel ik die dan gemakshalve ontleen aan de Ark des Verbonds. Die bestond namelijk ook uit 2 delen, duidelijk verschillende delen. Namelijk eerst de kist van sittimhout. En die stond binnen, dus die was overtrokken met goud. Maar daarop een deksel, helemaal van goud, met daaraan vast, daaraan de 4 gerubim. Nou ja, daarop. Maar uit 1 stuk goud gemaakt, want zo wordt het geformuleerd. En het leidt wat mij betreft geen twijfel dat die Ark des Verbonds de zogeheten beide naturen van Christus uitdrukt. Namelijk het deksel helemaal van goud als de uitbeelding van de Godheid van Christus als zodanig, de eeuwige, de onvergankelijke, hoe het maar heet. Terwijl het onderste deel, de houten kist overtrokken met goud, natuurlijk een uitbeelding is van de mens, de Heer Jezus, van sittimhout. En die overtrokken met goud is een beeld van zijn opstanding uiteraard. Dus het idee is in verband met de Ark des Verbonds, het deksel, gouden deksel is een beeld van de Godheid van Christus, is een hemelse positie. En het onderste deel is een beeld van de Heer Jezus als mens. Van mijn part de zoon des mensen, maar dat blijft dus toch de mens. Sittimhout namelijk, niettemin overtrokken met goud. Daar hebben we het later wel over. Maar ik denk dat diezelfde verhouding zich uitdrukt in het koperen wasvat. De bovenkant is het werkelijke waterreservoir. En het is dus een beeld van de Heer Jezus als de eeuwige. Het woord Gods. Degene die uitdrukking geeft aan het woord Gods. En de voet staat op de aarde, is het beeld van de Heer Jezus als mens, die inderdaad gevuld werd, juist en vooral als mens, gevuld werd met datzelfde woord Gods. En in de Ark des Verbonds vind je dus precies hetzelfde terug, want wat was er in het onderste deel van de Ark des Verbonds, de houten kist overtrokken met goud? Het woord Gods, precies zo. En is dus eigenlijk de uitdrukking van het geloof van de Heer Jezus Christus. En zo is Christus dus inderdaad degene die ons reinigt. Hij is de bron van dit woord. Het woord komt via Christus tot ons. Vandaar dat er staat dat Christus ons reinigt. Nou ja, dat is de ene kreet. De meer fundamentelere is die van Hebreeën 1 vers 1. Namelijk, God spreekt tot ons nu in deze laatste tijden door de Zoon. Dus voor zover het woord van God ons bereikt en zijn werking aan ons doet, in welk opzicht dan ook, wordt het geacht rechtstreeks tot ons gebracht te zijn door de Heer zelf. Al gebruikt hij misschien dan toch personeel, maar niettemin rechtstreeks door de Heer zelf. Want zo staat het er. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Even kijken wat we nog moeten bespreken hiervan. Voor zover wij weten, we weten dat het wasvat in de tempel, dat na reiniging, nadat de reiniging had plaatsgevonden, het gebruikte water, maar ook het bloed van de offerdienst enzovoorts in de tempel, dat werd afgevoerd naar de beek Kidron. Het werd dus gewoon weggewerkt, dat ging de grond in, verdween. Een aardig bijverschijnsel is overigens dat het eerste water dat in dit vat gezeten moet hebben, in dit wasvat, moet het water geweest zijn uit de bekende rots. De geslagen rots uit Exodus 17. Want het woord komt tot ons, in zijn volheid althans, in zijn reinigende werking, na de dood en opstanding van de Heer Jezus, waarvan het slaan van de rots de uitbeelding was, uiteraard. Verder voor alle duidelijkheid, die reiniging bij de wasvat was dus niet voor het volk. Hè. Het was alleen voor de priesters. Een eenvoudige reden dat men slechts gereinigd moest worden voor de dienst aan de Heer. En dat is goed om te onthouden. Voor zover wij gereinigd worden van Gods wegen of door de Heer, is het opdat wij hem zouden dienen. Mochten wij dat laatste helemaal niet van plan zijn, dan kun je die reinigende werking van het woord Gods dus ook wel vergeten. Dan werkt het dus niet. En daarom werkt het voor velen niet. Dat weet u toch, hè? Vele gelovigen zijn niet gereinigd. Lopen rond met een belast geweten enzovoorts. Gaan eronder gebukt of weet je veel wat. Achten zich niet bekwaam. Zijn dat dan ook meestal niet? Gewoon omdat het woord aan hen niet werkt. Omdat ze niet trouw zijn. Omdat het woord dat tot hen gepredikt werd of wordt, met het geloof niet gemengd is of wordt. Dat is Hebreeën 3 waar dat zo staat. In ditzelfde verband, feitelijk. Want wordt daar gezegd over wel degelijk wedergeboren mensen. En geloof is trouw. Je kunt zeggen, maar het zijn dan toch gelovigen. Dan neem ik toch het andere woord, de andere vertaling van hetzelfde woord. Ze mogen dan gelovigen en wedergeboren mensen zijn, maar trouw zijn ze niet. Ze zijn niet bereid de Heer te dienen, dan doet de Heer zijn werk ook niet. En andersom. Je moet beginnen dus met zo onrein als je bent, of als je denkt dat je bent, om tot geloof te komen en je leven aan de Heer te geven. Dat is wat het is. En dan doet hij zijn werk. En als u dat schriftgedeelte voor wil hebben, dan denk ik dat het meest voor de hand liggend is Romeinen 12. Want dat begint met dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat wil zeggen, we stellen ons naam ter beschikking. En daarna zegt het volgende vers dat we daarna veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons gemoed, de vernieuwing van ons denken. Hoe dat moet gebeuren staat er niet bij. Dat hoeft ook niet, want dat doet de Heer aan ons. Nadat wij gedaan hebben wat wij moeten doen, namelijk onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dan doet hij dat werk aan ons. En verandering van gemoed of van denken komt alleen maar tot stand door woord. Namelijk doordat wij informatie ontvangen. Dat we onderwezen worden. Dat verandert ons denken. Dat gebeurt door het woord Gods. Maar dat reinigt ons. Dat wil zeggen, het reinigt onze gewetens. Daardoor verliezen we het bewustzijn van onze tekortkomingen als mens. Maar leren we verstaan en worden wij ons bewust wie wij geworden zijn in Christus. Zie? Dat reinigt ons en dat maakt ons bekwaam tot de dienst. En in die volgorde staat het daar ook vermeld. Andere schriftplaatsen natuurlijk ook. Maar goed, ik ga er verder niet op in. Even kijken. Ja, nou, ik laat het daar maar bij wat de wasval betreft, denk ik. Want we hebben onze tijd ook hard nodig. Daarna gaan we naar binnen, door de deur. En dan is het niet meer koper, dan spreekt het niet meer over bekwaam maken of zoiets. Dan spreekt het niet meer over hoe een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt en bekwaam gemaakt wordt tot de dienst. Maar daarna spreekt het over de dienst en positie eigenlijk zelf. Dat vinden wij binnen. En binnen is alles meteen van goud. Nou ja, soms van hout zit in hout. Maar u moet bedenken dat, van, dat hoeveel hout er ook gebruikt werd bij de bouw van de tabernakel, daar was achteraf niks meer van te zien. Het was altijd overtrokken met koper of goud. Nou goed, tafel der toonbroden, want dat is de volgorde die we dan vinden. Even kijken, waar hebben we de tafel? Deze plaat weer eens omhoog zetten. Platen van Wichert Hoekert, waarvoor vriendelijk dank. Maar die platen hingen bij ons vroeger op school gewoon aan de wand. Hè. Daar heb ik een heel jaar tegenaan moeten kijken. Op de lagere school. Zeker wel. Ja. Nee, niet 6 jaar. Ik ben op de lagere school niet blijven zitten, dus het was 1 jaar. Wij verhuisden steeds van het ene lokaal naar het andere, per jaar. Hè. Soms trouwens ook van het ene schoolgebouw naar het andere. Vooruit, het was toen zo. De Da Costa school. Dus daar heb ik het allemaal van, zou ik maar zeggen. Nou goed. Goeie school, hoor, ja. De tafel der toonbroden. De aanwijzingen voor de bouw van de tafel is in Exodus 25, vers 23 tot 30... Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. 2 ellen lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. En gij zult ze met louter goud overtrekken en gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed. En gij zult een gouden krans rondom derzelfde lijst maken. Daarna ook zult gij 4 gouden ringen daaraan maken en gij zult de ringen zetten aan de 4 hoeken die aan dezelfde 4 voeten zijn zullen, de poten dus. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken en gij zult dezelfde met goud overtrekken en de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken haar schotelen en haar rookschalen en haar platelen en haar kroezen met welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken en gij zult op deze tafel altijd het toonbrood. Bakker, doe mij 1 toonbrood. Een toonbrood, ja, soort brood voor de kruiselpuzzels. Toonbrood. Gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Het brood wordt namelijk getoond aan de Heer. Is het idee. En ik wijs er maar op dat er dus sprake is van brood, want het woord staat er dan ook nog. Maar dat er ook staat en haar kroezen, onder andere, schotelen, platelen, haar kroezen, waar is het allemaal voor nodig? De suggestie is, maar het staat nergens zwart op wit voor zover ik weet, maar de suggestie is dat er niet alleen brood op stond, maar ook wijn dus. Ja, het wordt weliswaar niet expliciet vermeld, maar u moet bedenken dat de wijn op de tafel een tamelijk vanzelfsprekende zaak was. Maar ik zou niet weten waar die kruizen anders voor gebruikt zouden moeten worden. Ja?
Er staat hier een stukje van het wordt geplengd ermee.
Nou ja, daar heb je het dus al, hè. Ja.
Dat is
toch een vloeistof, dus ik denk toch wijn, ja. Maar goed. Daarom hou ik me altijd aan de Statenvertaling. En dan weet ik dat het zo letterlijk mogelijk vertaald is. En dan moet je soms zelf je conclusies trekken. En dat is beter. Iemand zei me, ja, maar als jij het uitlegt, dan zeg je precies wat er in de nieuwe vertaling staat. Dan zeg ik, ja, dat kan je wel denken, maar dat is lang niet altijd het geval. Bovendien, conclusies trekken moeten niet de vertalers doen. Die moeten dat zo min mogelijk doen, anders vertalen ze niet goed. De conclusies zitten er ook vaak naast. Maar goed. Maar hier vinden we dus de allereerste aanwijzingen, daarna voor het rijtje weer. Exodus 37, vers 10 tot 16, daarin vinden we vermeld dat men inderdaad de tafel maakt, en met lijsten, met ringen, handbogen en weet je veel wat. Dus de uitvoering van de aanwijzing noem ik dat altijd maar. Exodus 37, vers 10 tot 16. En vervolgens, wat we langzamerhand verwachten, wordt de tafel bij Mozes gebracht. En dat is Exodus 39, vers 36. En daarna krijgen we de bekende aanvullende aanwijzingen in verband met de plaatsing, waar het ding precies moest staan en zo. De inwijding in Exodus 40, vers 4. En daarna de installatie en ingebruikneming definitief in Exodus 40, vers 22 en 23. Daarna, de tafel was van sittimhout. Het bekende verhaal, sittimhout spreekt over de aardse, menselijke, zondige oorsprong eigenlijk van het ding. Maar zoals gezegd, daar zie je later niks meer van terug. Want die wordt overtrokken met goud. En goud is een beeld van eeuwigheid eigenlijk, hè. Goud is in de Bijbel althans het meest edele materiaal wat er is. Althans onder de metalen. Je hebt natuurlijk ook edelstenen. Maar goud onder de metalen is het meest edele wat er is. Het wordt geacht edel te zijn omdat het onvergankelijk is. Kostbaar uiteraard. Maar het is een beeld van de eeuwigheid. Aan de andere kant wordt ook wel eens gezegd goud is een beeld van koningschap. En er wordt ook wel gezegd goud is een beeld van priesterschap. Maar ik blijf erbij, goud is een beeld van eeuwigheid. Maar, en voor zover het op koningschap of priesterschap van toepassing gebracht wordt, is het omdat de koning eeuwig koning zou zijn. En omdat de priester, de hoge priester althans, een eeuwig priesterschap zou hebben, was de bedoeling. In ieder geval, de eerste die eeuwig leven heeft, de eerste die verguld wordt om zo te zeggen, is natuurlijk per definitie de eerstelingen, dus koning en priester. En daarom vallen die begrippen samen. Eeuwigheid, koningschap en priesterschap, maar het is in de eerste plaats eeuwigheid. Daarna, de andere zijn toepassingen van het begrip. Nou ja, goed. Lang en kort over zijn. Goud wordt in verband gebracht met de hemel. Goud wordt in verband gebracht met David, de geliefde, omdat het woord voor goud nou eenmaal een getalswaarde heeft van 14. En dat is de getalswaarde ook van de naam van David, 14. En in Hebreeën staat 14 in verband met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dus je bent toch weer rond. Maar goed, dat zijn dingen aan de rand van het verhaal eigenlijk, hè. Maar dat goud iets met eeuwigheid en met de hemel en met de zon te maken heeft, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En daar, vandaar ook toepassingen. Je vindt goud in uiteraard een gouden kroon. Dat komt omdat goud van doen heeft met zon. En die heeft een gouden kleur, de zon namelijk. En heeft van doen met heerlijkheid en dus licht. En vandaar dat de kroon per definitie een gouden kroon is. Maar een beetje kroon is ook de uitbeelding van de zon. Inclusief de stralen van de zon. Trouwens, hoe heette de stralen van de zon?
Corona.
De corona. De kroon dus in het Latijn. Zie, waar hebben we hem. Dus een kroon is per definitie de zon. Heerlijkheid. Koningschap, priesterschap, is een beeld van Christus natuurlijk. En als we het over dit soort attributen hebben, hebben we meteen ook de gouden scepter. Je mag het haast niet zeggen, maar voorzichtig dan, hè. De scepter is een mannelijk symbool. Gouden scepter. Ja. Je hebt trouwens ook de gouden rijksappel. Dat is een vrouwelijk symbool. Maar goed. Ik hoop niet dat ik het moet uitleggen. Maar het is zo. Eigenlijk wel. Dat zou jij wel leuk vinden, hè? Vraag het maar aan broeder Klaas Boersma, die weet er alles van. Even. Voor doorgeleerd, zal ik maar zeggen. Nou goed, dan heb je in datzelfde verband ook nog de gouden zegelring. Maar de zegelring is zelf weer een beeld van de eeuwigheid, omdat die rond is. En het zegel is de bekrachtiging van iets, ook voor eeuwig, voor altijd. Dus zijn begrippen die allemaal met elkaar samenhangen. Goud is bovendien onder de metalen niet alleen een beeld van de eeuwigheid. En wordt beschouwd als het meest onvergankelijke, om zo te zeggen. Het heeft ook het grootste soortelijk gewicht. Volumieke massa. Maar voor ons is dat gewoon soortelijk gewicht, hè? Ja, ik geloof een 19, maar goed erin. Bij goud, een van de belangrijkste kenmerken van goud is niet alleen het hoge soortelijk gewicht, maar ook de sterke, hoe heet dat, cohesie. Ja. De sterke samenhang van spul. Je kan er haast distroperig, zal ik maar zeggen. Als je het uit elkaar trekt, krijg je draden. Het is makkelijk uit elkaar te trekken, want het mag dan zwaar zijn. Het is niettemin heel erg zacht. Maar ik heb echt me laten vertellen, dat staat gewoon in de natuurkundeboeken, dat het mogelijk is om een draad goud van 35 kilometer lang, vijfde draad, metaal tot een draad, 35 kilometer lang, uit 1 gram goud. Heb je dat? En dat is een heel klein stukje, hoor. Zeker met het hoge soortelijk gewicht. Die draad zie je niet meer, maar die is het dan dus nog wel. En in hetzelfde verband heb ik gelezen dat men bladgoud kan maken van een 10.000ste van een millimeter dik, dun zeg maar dus. Een 10.000ste, dat kan ik niet meten, op een gegeven moment een 10.000ste, zonder dat het spul breekt. Maar je kan er wel gewoon doorheen kijken. En dat is ook de aardigheid van goud. Je vindt trouwens in Openbaring goud beschreven doorluchtig, gelijk kristal. Dat is ook goud waar je doorheen kunt kijken. Dus vermoedelijk zijn de gouden straten van het Nieuwe Jeruzalem niet al te dik geplaveid. Maar dat even te zeggen.
De ruimtevaartshelmen, ze hebben een gouden vizier.
Ja, omdat het natuurlijk bepaalde straling ook weer tegenhoudt enzovoorts. Dus goud wordt gebruikt ter bescherming, ook ter filtering. Maar inderdaad, licht gaat er doorheen. Kan, in elk geval. Nou ja, in tegenstelling tot koper maak je met goud bijna geen verbinding met andere metalen. Dat is niet te doen. Verdraagt elkaar niet. Als je koper wil vergulden, moet je het eerst verzilveren. En daarna kun je het pas vergulden. Anders krijg je het niet meer. Koper met zilver gaat. En zilver met goud gaat nog net. En als goud verdund wordt, gemengd wordt, dan wordt het meestal gemengd met zilver, omdat het met bijna niks anders kan. Goud in zichzelf is betrekkelijk onaantastbaar, het hecht zich verder niet. Maar goed. Een aardige vind ik ook, niet dat het altijd belangrijk is, maar het aardige is ook dat een goudkristal, een kubus is, hè, heeft maar één afmeting. En dat is ook net als een cirkel of een bol, heeft maar één afmeting. Een kubus, want ook de kubus, de cirkel, de bol, zijn allemaal beelden van de eeuwigheid. Nou ja, dan hebben we nog. Goud wordt gebruikt voor kleurstoffen, dat is ook leuk. Want dan ontstaat purper. Het wordt gebruikt ook voor porselein. En in de glasindustrie, als men een paarse kleur moet hebben, gemaakt men dat via goud. Via een een colloïdale goudoplossing heet zoiets. En dan ontstaat die purperen kleur uit en het kan verschuiven naar rood. Het kan verschuiven naar blauw, dan ga je naar links of naar rechts dus in die kleur. Maar het leuke ervan is dat ik nu meteen gezegd heb dat de kleuren die in de tabernakel gebruikt worden, zijn hemelsblauw, purper en scharlaken, maar ze worden geassocieerd met goud. Ze zijn de uitwerking op een of andere wijze van goud, of althans ze worden geassocieerd met goud en daarmee van de eeuwigheid. Maar goed, daar hebben we het verder niet zoveel over. Goud wordt trouwens ook gebruikt als medicijn. Net als koper trouwens. Injecties tegen reuma. Maar de meeste mensen verdragen het niet, dus het kan maar heel, heel spaarzaam worden toegepast. Bovendien, het ziekenfonds is er niet blij mee. Een beetje te duur, het is te grof om te verdragen. Maar het werkt wel. Het alternatief is bepaalde homeopathische medicamenten die met goud in verband worden gebracht. Maar dat mag je niet zeggen. Want, toch? Want wij begrijpen niet hoe het werkt en dus is het van de duivel. Dat heb ik laatst gelezen in één boek. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. De filosofie is dat goud trekt de levenskracht van de zon aan. Dat, ja, of dat zo is, weet ik niet, maar goud is synoniem met de zon. En dus met levenskracht en met licht en dus met wijsheid, eeuwigheid, dus het moet goede medicijn zijn. In het algemeen wordt het gebruikt bij alle kwalen die men oploopt door gebrek aan zonlicht. Het werkt ook goed tegen depressies. Als je vrouw een depressie heeft, geef haar een gouden ring. Dat is de uitwendige toepassing van het medicijn, broeder. Maar goed, er is ook een intraveneuze. Maar laat maar zitten. Maar het gaat om wat goud uitdrukt. Levenskracht, eeuwig leven. En dat dat inderdaad ook in de biologie, zal ik maar zeggen, werkt. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Verder vinden we dat goud ook in de andere voorwerpen, maar dat komen we zelf al tegen, is een belangrijk detail aan die tafel, daar ga ik eerst even op in, dat is dat er sprake is van één krans. Maar het had net zo goed een kroon kunnen zijn, maar als het over een tafel gaat, dan gebruik je het woord kroon niet. Als het over een lamp gaat wel trouwens, want een lamp komt van de zon, dus het is een kroon en een beetje lamp is een kroon. Luchter. Lichter. Een kroon die licht geeft, betekent dat. Zoals de zon voorstelt. Zo'n ronde, zo'n kroonluchter is eigenlijk ook gewoon een beeld van de zon. Logische vorm voor een lichtbron uiteraard. Maar hier is in de vertaling althans sprake van één krans, maar het is gewoon het woord voor kroon. En het is hetzelfde als één lijst, alleen het woord lijst betekent wat anders. Een lijst wil zeggen een ontsluiting. Maar het is een lijst in de vorm van een kroon, daar gaat het om. En dat is niet zo moeilijk voor te stellen. Mooie sierlijke rand om die tafel heen. Van als u het mij vraagt, één hand breed. De beschrijving is niet al te duidelijk. Maar staat in vers 25. Hè? Gij zult ook een lijst. Een omsluiting, maar het is ook het woord voor een omsluitende hand. Daarom staat er ook een handbreed, een lijst daaraan maken, een handbreed. Het idee is dat de tafel vastgehouden wordt door één hand. Dat is die lijst, die omsluiting, dat is wat een lijst is. Maar het heeft de vorm van een krans, namelijk een kroon, want dat staat er echt, een kroon. Het wordt omsloten, de tafel wordt omsloten door één kroon. En als ik het lees, een dubbele kroon. Er zit namelijk een lijst om me heen. Ik kijk of het op de tekening hier te zien is. Ja, maar op die afstand waarschijnlijk niet. Er zit een lijst om me heen, een handbreed, met een kroon aan de bovenzijde en aan de onderzijde. Aan weerszijde van die lijst dus. Als je niet kunt zien of niet begrijpt, kom je straks even naar die plaat kijken. Een dubbele kroon. Dat is namelijk waar de tafel in werkelijkheid over spreekt. Want eerst, het woord tafel was ik nog vergeten. Het begrip tafel heeft de betekenis van zenden, laten gaan, als het een werkwoord is. En dus eventueel ook het omhoog houden. Dat is wat een tafel doet. Dat is ook wat een tablet doet, maar u begrijpt, dat is hetzelfde woord. Een tablet, een tafel. Stenen tafelen zijn stenen tabletten. Daarnaast heb je ook kleitabletten, maar dat zijn tichelen. Wie begrijpt u, daar schrijft de mens op. Maar God schrijft niet op tichelstenen, vanzelfsprekend lijkt mij. Maar op echte natuurstenen. En dat heette dan tafelen, tabletten. Maar die houden het schrift omhoog. Een tafel is om iets aan te reiken, maar eigenlijk om het op te steken. Een tableau. U weet wel, kom je in het museum met schilderijen, een tableau ernaast, want daar heet het weer in het Frans een tableau. En daar staat dan op wat het voorstelt, want daar kom je uit jezelf nooit achter, hè. Wat het schilderij voor hè? Ja. Nou goed, omhoog houden. En wat er omhoog gehouden wordt, dat zijn die broden, die 12 broden. Denk, als u mij vraagt, ook wijn. Want wat er omhoog gehouden wordt, is leven uiteraard. U weet, brood en wijn is een beeld van leven. Ik weet dat de mensen tegen protesteren. Dat moet u dan vooral maar doen, maar niet bij mij. Want je kunt mij dat niet wijsmaken dat het iets anders is. Brood is leven en wijn is ook leven. Wijn is weer bloed en bloed is leven. Dus hoe je dat ook keert of wendt. Hè? Een brood heet in de Bijbel soms zelfs brood des levens. Waarbij de uitdrukking zichzelf verklaart, uiteraard. En 12 is sowieso de uitbeelding van heerschappij. Niet noodzakelijk wijst het op 12 stammen van Israël, hoewel het er ongetwijfeld bij in zit. Maar de 12 stammen van Israël en de 12 broden wijzen allemaal op hetzelfde. Heerschappij namelijk, koningschap. Want dat is wat daar op de tafel wordt, of door de tafel wordt voorgesteld. Het koningschap, de heerlijkheid van degenen die dat nieuwe verbond zijn binnengegaan. Die de tabernakel zijn binnengegaan. Die deel hebben aan de tabernakel dan wel aan de tempel. En dat geldt eensdeels voor Israël. Het geldt zeker, andersdeels, voor de gemeente. Want dat is wat het uitbeeldt. Vandaar 12 op die tafel. Vandaar een kroon om de tafel. Een dubbele kroon zelfs, zodat er geen twijfel kan bestaan aan het eerstgeboorterecht in dat verband. Want eerstgeboorterecht heeft van doen met een dubbele erfenis, een dubbel deel, vandaar de dubbele kroon. En daarmee is het een uitbeelding van in elk geval de gemeente, in laatste instantie ook Israël, die geplaatst is in de dienst aan de Heer, uiteraard onder het nieuwe verbond, want daar gaat het uiteindelijk allemaal over, en daar een positie inneemt voor de Heer, gewijd aan hem en daar delend in zijn heerlijkheid. Begrijp je me goed? De praktische dienst wordt uitgebeeld in het voorhof, maar de uiteindelijke positie van de gelovigen wordt uitgebeeld in die tabernakel. En aan de noordzijde van de tabernakel, dat is dus automatisch ook de rechterzijde, staat deze tafel. Het noorden, overigens, heeft de betekenis van bewaken, bewaren, toezicht houden en daarmee koningschap. Vandaar dat noorden in de Bijbel altijd in verband gebracht wordt met heerschappij. Wiens heerschappij dan ook, want het kan ook nog die van de duivel zijn bij gelegenheid. Maar heerschappij. Vandaar dat Psalm 48 vers 3 spreekt over de berg Sion in het noorden. Van waaruit dat dan in hemelsnaam gerekend is op de kaart, weten wij niet. Maar overdrachtelijk is het geen probleem. De berg Sion is de aanduiding van de plaats waar de troon van God staat. En dat is dus per definitie in het noorden, want het noorden is de plaats van de troon. En van God staat dat hij woont in het noorden. En van de duivel staat dat hij zijn troon zou stellen, was zijn bedoeling, hoog in het noorden. Want horizontaal is de plaats van de troon het noorden. Maar als je het ruimtelijk neemt, in het niet tweedimensionaal, maar driedimensionaal, is het noorden dus recht omhoog. En daar draait alles om, zoals u weet. Hè? Rondom de Noordpool, dan wel de Poolster. Daar draait alles om. Dat is dus het centrum, dat is in de Bijbel ook zo. Zoek het woord noorden maar op in de Bijbel, dan vindt u die dingen terug. U vindt trouwens ook dat het begrip noorden de betekenis heeft van verberging. Want het idee is dat de troon zelf en de bron van de heerschappij voor de wereld als zodanig verborgen is. Vandaar dat God een ontoegankelijk licht bewoont enzovoorts. En vandaar dat op de piramide de top ontbreekt. Noorden, bovenkant, zit er niet op, zoek enzovoorts. Nou goed, plaats dus van heerlijkheid. Eens kijken wat we nog meer moeten zeggen in het algemeen. Ja, één ding had ik nog moeten noemen. Natuurlijk, de tafel is een beeld van gemeenschap ook, hè? Altijd. Het aanzitten aan de tafel is aanzitten aan dezelfde tafel, drukt dus verbondenheid uit. Want het beeld van het avondmaal is eigenlijk uitbeelding van wat elke maaltijd eigenlijk zou moeten zijn of behoort te zijn. Het idee is dat de diverse gezinsleden elkaar minstens eenmaal per dag ontmoeten aan één tafel. En daar wordt de gemeenschap tot uitdrukking gebracht. Ook het feit dat men een gemeenschappelijk leven heeft. Men eet aan één tafel, men eet van één brood. Of als twee broden zijn, is het toch van één deeg. En als het 12 broden zijn, zijn ze ongetwijfeld ook gemaakt toch weer van één deeg enzovoorts. Dat zijn allemaal Bijbelse termen. Het drukt gemeenschap, verbondenheid met elkaar uit. En zo is het ook. Maar onze verbondenheid met elkaar is gelegen in het feit dat we omhoog gehouden worden. Hoe zeg je zoiets? Gewijd zijn aan de Heer. En daar is die gemeenschap. Want in de eerste plaats hebben we gemeenschap met de Heer zelf. En daardoor ook met elkaar. Daarom heet de tafel, niet deze, maar in het algemeen heet de tafel des Heren. En is Hij degene die ons daar nodigt en gaat het ons geen bal aan wie er nog meer aan zitten. Nee, sorry, dat maakt Hij uit, dat is Zijn zaak. Als er geoordeeld moet worden, zou Hij dat doen, zie. En voor onszelf zouden we zelf weten hoe het met ons leven gesteld is. En of we wel aan zitten eigenlijk in de praktijk. Maar ik bedoel het nu helemaal niet meer letterlijk. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Maar goed. Dus het is de positie van degene die door de hand Gods bij elkaar verzameld zijn, gebracht zijn binnen één lijst, binnen één hand, vandaar die handbreed, en die daar gekroond zijn, omdat we geroepen zijn tot koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daar zijn we met elkaar verbonden. Dat is het. En worden omhoog gehouden. En het is uiteraard het tegenovergestelde van de... Ga ik nou te snel? Nee, kan wel. Het is het tegenovergestelde van de gouden kandelaar, want die staat aan de andere kant. Die staat aan de zuidkant dus in het heilige. En dat is dan de linkerkant. Het is een kandelaar en die staat daar uiteraard omdat dat de plaats is waar licht gebracht moet worden. Het is van natuur, men zegt natuurlijk, het is de kant waar het licht vandaan komt. Dan zeg ik, nee, het is de kant waar het licht gebracht moet worden. Want de tafel als zodanig met zijn kroon en wat er allemaal wezen mag, heerschappij, heerlijkheid, dat is sowieso licht. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de rechterkant. Maar de linkerkant moet het licht gebracht worden. De zuidkant. En dat is ook onze positie, namelijk eensdeels gezet met Christus in de hemel en gezegend met elke geestelijke zegening in Christus enzovoort, Efeze 1 vers 3 en zo verder. Aan de andere kant nemen we een positie in, wel degelijk aan de zuidkant en in deze wereld, maar pas in die volgorde als u mij vraagt. Voor zover wij als gelovigen een verantwoordelijkheid hebben aan de zuidkant, de lage kant, dat wil zeggen in de wereld, is het omdat wij een positie hebben aan de noordkant. Omdat we met Christus gezet zijn in de hemel. Ik wijs u maar op de Efezebrief, die begint met te zeggen dat wij die positie hebben met Christus in de hemel. Dat we gebouwd worden tot één tempel op één fundament. Dat de Heer in ons woont. Dat we erfgenamen zijn van de belofte wat het me wezen mag. Daar begint het mee. En in tweede instantie krijg je dan pas wat dat voor ons dagelijks leven nog hier beneden op aarde uitmaakt. Aan de linkerkant dus. Maar je moet de rechterkant eerst hebben om met de linkerkant iets aan te kunnen. En andersom werkt weer niet. Hebben jullie nog? Nee, goed. Vandaar dat die twee voorwerpen bij elkaar horen. Ook op dezelfde hoogte staan en tegenover elkaar. De kandelaar. Exodus 25 vanaf vers 31. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Vers 31 tot en met 39 is dat van Exodus 25. Dat zijn de aanwijzingen. Daarna worden de aanwijzingen uitgevoerd in Exodus 37, vers 17 tot 24. Exodus 37, vers 17 tot 24. Daarna wordt de kandelaar gebracht tot Mozes. Zoals altijd met al die dingen. Dat is Exodus 39, vers 37. Daarna weer nieuwe aanwijzingen. Ook in verband met de exacte plaatsing. Dat is Exodus 40, vers 4. En dan natuurlijk Exodus 40, vers 24 en 25. De installatie en het praktische gebruik van de kandelaar. Ik moet zeggen, wij weten van de kandelaar weinig, behalve dan dat die gemaakt was van louter goud. Ik meen dat er ergens staat dat die gemaakt werd van 1 talent goud. Ja, vers 39 van Exodus 25. Uit een talent louter goud zal men dat maken met al dit gereedschap. En dat is de enige afmeting die we kennen. Het totale gewicht dus, want dat is wat een talent is. Meer niet. Afmetingen kennen we niet, we hebben geen flauw idee. Hooguit te ontlenen aan hoeveel een talent goud eigenlijk is en hoe groot een ding je daar nog uit kunt maken. Maar bovendien weten we nog veel meer niet, want de eigenlijke vorm weten we ook niet. Als we zien achterin, die kandelaar zoals hier afgebeeld, ik denk dat die geen lang levend beschoren is. He? Met van die lange en dunne armen van goud. Goud is zwaar, nog zwaarder dan lood. En bovendien heel zacht. Als je hard in je gouden ring knijpt, dan knijp je hem gewoon plat. Dat is makkelijk genoeg. Dus zo'n ding zakt vanzelf in elkaar. Als die plaats zit, denk je zo'n ding zakt vanzelf in elkaar. Die verhoudingen die kunnen eigenlijk niet kloppen. Niet in overeenstemming althans met de gegevens die we hebben. Het enige wat we weten van de, wat de vorm betreft is inderdaad dat hij een centrale schacht heeft. Stam om zo te zeggen. En daarna links en rechts drie zijtakken, armen of hoe het maar heten mag. En die vorm die kent u wel uiteraard. Van de menorah. Ze zijn meestal van koper dan, want van goud zijn ze een beetje duur. Maar vooruit. Maar meer weten we er niet van. Wat er nog net wel van te vertellen is, is dat hij een boom voorstelt. Want dat staat erbij in de beschrijving. Even kijken. Oh ja. In Exodus 25 begin ik dus even te lezen, vers 31. Waar staat, gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dichtwerk zal deze kandelaar gemaakt worden. Smeedwerk dus, hè. Gedreven werk heet het elders. En dat betekent gewoon dat het gehamerd wordt. In vorm geslagen wordt. En dat is wat smeden eigenlijk is. Van gesmeedwerk, dat wil zeggen, het ding wordt niet gegoten of zo. Het goud wordt in vorm geslagen. Van dichtwerk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En 6 rieten, dat zijn de armen, zullen uit zijn zijden uitgaan. 3 rieten des kandelaars uit zijn ene zijde. En u raadt het, 3 rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. Dus links en rechts 3. En in het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten, een knoop en een bloem. En 3 schaaltjes gelijk aan mandelnoten in de andere riet, een knoop en een bloem. Alzo zullen die 6 rieten zijn die uit de kandelaar gaan, maar aan de kandelaar zelf zullen 4 schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten met zijn knoop en met zijn bloemen. En er zal een knoop zijn onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande, ook een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande zijn. Nog een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande, alzo zal het zijn met de 6 rieten die uit de kandelaar uitgaan. U krijgt zometeen pauze, dan kunt u proberen om dit uit te tekenen. Bij elkaar krijg je 42 schaaltjes, knopen en wat het maar was, bloemen. Heb ik uitgerekend. 42 van die dingen. Maar wat we vaststellen is, dit ding is een amandelboom. Een gestileerde, heet het, een gestileerde amandelboom. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En de details houden in dat aan die amandelboom worden gezien noten, knoppen, knopen staat er, maar dat is wat het is, een knop, een knoop. Daarna ontknoopt hij zich en dan komt er wat uit. Maar noten, knoppen en bloemen, die zie je in de natuur niet tegelijkertijd. Door de seizoenwerking is dat. Als je ze toch tegelijkertijd ziet, wil zeggen dat er geen seizoenwerking is. En dat wil zeggen dat er sprake is van eeuwig leven. Zoals gezien in een andere bijzondere amandelboom, die ontstond uit de staf van Aaron, toen die voor de ark der getuigenis gelegd werd. Dat was een stok, een staf, die ging al jaren mee overigens. Die was, zo, was morsdood, om zo te zeggen. Maar de andere dag was hij levend geworden en toen werden er gezien knoppen en bloemen en noten aan, de, aan die staf. En er bleek een staf van een amandel te zijn, want er zaten amandelbloemen en noten aan enzovoort. Maar als je bloemen en noten en knoppen tegelijkertijd hebt, wil zeggen dat het een uitbeelding is van eeuwig leven. En het hoge priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek, is gebaseerd op eeuwig leven. En vandaar dat de staf van Aaron, die het hoge priesterschap van Aaron moest bekrachtigen, een uitdrukking was van eeuwig leven, daar gaat het om. Waar nog bij komt dat de amandelboom, de amandel heeft de betekenis van waken, bewaken, maar in de eerste plaats wakker worden. Dat schijnt zo te zijn, want men zoekt altijd een natuurkundige verklaring, dat schijnt zo te zijn omdat het de eerste boom is in het Midden-Oosten die tot bloei komt. Spierwit. Overigens, prachtig zicht hoor. Maar daarmee is de amandelboom een uitbeelding niet alleen van opstanding uit de dood, maar zelfs van de opstanding van de eersteling. Degene die als eerste wakker wordt uit de slaap van de winter. U weet wel, de winter is vergangen. En, oh, dat is in mei pas, hè? Mag je dat zingen? Wat is de eerste die tot bloei komt? En daarom is het een beeld van wedergeboorte met daaraan vast eerst geboorterecht. Waken, bewaken, wakker worden, namelijk opstanding uit de dood. En de staf van Aaron en deze kandelaar is daar de uitdrukking van. Nou goed, dan moet het eerst bij laten, want het schijnt alweer de hoogste tijd te zijn.